Welkom bij de eerste aflevering van de Pacer in 2023. En het is meteen een speciale, want we komen microfoons tekort. We zijn met 4 microfoons naar Oosterhout gereden, maar we hadden er eigenlijk 6 bij ons moeten hebben. Wat wil het geval? We zijn bij een echte hardloopfamilie op bezoek. De familie Laros. Met als hoofdpersoon in elk geval in de media in het afgelopen jaar de 17-jarige Niels Laros. Toptalent, dubbelvoudig Europees kampioen onder de 18 jaar. Onder de 18 jaar op de 1500 en de 3000 de Europese records op zijn naam gezet. Verhuisd naar Papendal, een contract bij Nike getekend. Maar behalve praten over dat ongekende jaar willen we ook alles weten over vader Marcel. Ook al decennia in het hardlopen actief, in het verleden op hoog niveau. Moeder Sandra, ook een leven lang in het hardlopen achter de rug. En broer Lars, die studeert en loopt in de VS. En jij kent ze al jaren, Erik?
Ja, ik ken ze al wat langer. En veel beter gaat het niet worden natuurlijk als hardloopfamilie. En volgens mij is het, moet het toch een beetje bij het begin beginnen. Ik bedoel, jouw ouders die zijn eigenlijk al jarenlang in het lopen actief. Volgens mij ooit begonnen en elkaar ontmoet, als ik het verkeerd zeg, in El Paso.
Ja, klopt.
Dus daar gestart. Echt al allebei met topsport bezig. Marcel op hoog niveau steeple. Jarenlang daar toonaangevend eigenlijk. De Olympische Spelen volgens mij, je moet het straks zelf maar vertellen, net niet gehaald. Ik zie hem zo zijn gezicht nog een beetje wegtrekken. Pijnlijk dingetje. Sandra, jarenlang nationale top, ook op de baan. Dus ja, het kan bijna niet anders dat als de familie zich gaat uitbreiden, dat die familie heel snel moet worden. En dat blijkt ook wel. En de vraag is eigenlijk een klein beetje, hoe is het zeg maar om in een familie op te groeien waar eigenlijk altijd alles rondom hardlopen gedraaid heeft?
Ik vond het wel leuk. Omdat hardlopen vind ik leuk. Dus dan erover praten en altijd erover hebben, vind ik.
Maar je ziet ook wel eens terug dat als ouders zeg maar topsoort carrière achter de rug hebben, dat kinderen zich daar misschien eerst nog een beetje van afkeren. Van ja, voor mij hoeft dat niet helemaal. Of ik wil wat anders doen. Hoe is dat hier bij jullie gegaan?
Vroeger lieten ze ons gewoon doen wat we wilden. Zaten we op voetbal en atletiek. En toen hebben we alle twee zelf gewoon besloten om door te gaan met atletiek. Omdat we dat gewoon leuk vonden. En ja, het is nooit iets van bij komen kijken van ja, je moet dit doen of zo. Dus ja, is helemaal.
Was het bij de vereniging hier in de buurt, Scorpio?
Ja, klopt. Ja?
Vanaf wanneer ben je lid daarvan geworden?
Ik denk van de 6e of zo. Al vroeg begonnen dus.
En vroeg jij altijd naar vroeger, zeg maar, naar de verhalen uit de oude doos van je ouders?
Nou, af en toe, maar het is meer dat als ik nu dan internationale wedstrijden krijg, dat papa dan vertelt van ja, daar ben ik ook een keer geweest voor een wedstrijd. En dat vind ik wel leuk.
Ja. Want ik was misschien wel leuk om te vertellen. Eliud Kipchoge had in september het wereldrecord op de marathon verbeterd in Berlijn. Kort daarna was hij in Den Haag. En mij werd gevraagd van, hey, misschien is het weer leuk om Kipchoge een keer te interviewen. Nou, dat heb ik de afgelopen jaren een paar keer gedaan. Maar ik dacht, ik wil dit keer iets anders ermee. En is het niet leuk om met het Nederlandse toptalent hem samen te brengen? Dus dat hebben we toen gedaan. Dus het was in Den Haag dat jij tegenover Kipchoge zat met mij erbij. En toen ging het bijvoorbeeld over zijn coach. En toen zei jij tegen Eliud van, ja, mijn vader heeft nog tegen jouw coach gelopen.
Ja, in de Hengelo had hij hem bijna te pakken, toch?
Ja? Pa had bijna Patrick Zang geklopt.
Ja.
En zijn dat races die je ook terug hebt gezien? Kan dat überhaupt? Zijn die ergens te vinden?
Nou, ik heb wel een paar races. Bijvoorbeeld toen hij in Amerika was, heeft hij teruggevonden nog. Maar andere races zijn volgens mij niet meer terug te vinden.
Niet echt totaal. Hey, en we hebben het daarover. Je vader die heeft tegen de coach van Eliud Kipchoge gelopen. Je moeder heeft hard gelopen. Jullie beginnen met lopen allebei. Dan komt er een moment dat jij misschien toch een beetje gaat kijken naar de PR's van je moeder, van je vader. Dat je denkt van nou, Die eerste 5 kilometer PR van mijn moeder, die wil ik misschien wel een keer verbeteren.
Ja,
hoe ging dat? Is dat ook een beetje, gebeurt dat ook een beetje zo? Heb je dan zoiets van, ja, weet je, dat wil ik ook wel?
Ja, Lars was als eerste bij de PR's van mijn moeder. En toen beloofde ze een lunch voor je de PR dat die verbrak. En ja, toen kwam ik er ook bij. En toen zei papa van, ja, als je mijn PR verbreekt, krijg je een auto.
Kijk.
Dus ja, toen zijn we...
Dat PR moest er verbroken worden?
Volgens mij, ja, hij zei gewoon een PR, maar toen ik dichtbij kwam, krabbelde die natuurlijk terug van, ja, de 5 telt niet en de 800 telt niet. Dus volgens mij was het gewoon 1500, 3000 en 3000 stiepel, toch? Ja. En ja, toen hebben we een paar keer geluncht en toen, toen ik dichtbij kwam, toen begon hij wel te zweten, denk ik. En ja, nu heeft hij mijn auto te goed.
Misschien een korting op de rijlessen, maar ik denk, er is in elk geval een paar keer lekker geluncht.
Ja.
Maar
ja,
de auto was misschien wat grootspraak, of in elk geval daar zal die met de gedachte van daar zal die voorlopig nog niet aankomen. Hey, hoe is het met je? Want het is best wel een ongekend jaar geweest, denk ik.
Ja. Ja. Ja, er is veel veranderd, maar ik denk wel in een hele goede manier. Dus. Gaat wel goed.
Ja, want het is... wat was het hoogtepunt?
Ja, ik denk toch Jeruzalem. Omdat je daar gewoon... Die medailles heb je in je handen en die records, ja. Het zijn records, maar dat krijg je niet echt te voelen, zeg maar. En ja, Jeruzalem, als je over die lijn komt en je weet dat je wint, dat was wel heel bijzonder.
Oké, okay, dus voor jou telt het Europees kampioenschap onder de 18... met die 2 gouden medailles meer. Ik denk voor de buitenwereld is het harder gegaan door die records die je neerzet.
Ja, dus ja, denk ik
ook. Daar kwam de meeste aandacht door los, denk ik.
Ja, ja, denk het ook. Maar ja, ik geef denk ik toch iets meer om medailles dan om tijden. Natuurlijk heb je de tijden nodig om medailles te halen, maar ja, die medailles zijn toch iets tastbaars, zeg maar. Dat,
ja, ja.
Hey. Hoe was het om favoriet te zijn in zo'n toernooi? Hoe ging je daarmee om?
Ja, van tevoren had ik er niet echt over nagedacht. Maar ja, toen in Jeruzalem zelf met mijn coach Thomas, die gaf heel veel tips en die zei van ja, dit moet je doen, dat moet je doen. Dus dat gaf wel gewoon heel veel vertrouwen. Dus ja, klinkt raar, maar ik voelde niet echt druk of zo. Gewoon meer zelfvertrouwen en ja, dat kwam wel goed eigenlijk.
Heb je dat nodig, iemand die jou echt coacht op dat moment om met die situaties om te gaan?
Ja, ik had dat eigenlijk nog nooit echt zo meegemaakt. De coach was natuurlijk altijd wel betrokken, maar dit was echt heel anders. En dat, ja, dat gaf wel een extra boost vertrouwen, zeg maar.
Hey, en wat was het dieptepunt? Wat is er moeilijk geweest? Wat is er frustrerend geweest?
In het begin van het baanseizoen had ik niet echt de wedstrijden om echt die snelle tijden te lopen. Alles, ja, het zat niet echt, alles zat tegen, maar gewoon bij FBK bijvoorbeeld regende het echt bizar hard en... Een 5000 liep niet helemaal zoals gewild. Maar ja, toen wilde eigenlijk ook wel die snelle tijd lopen. En dat, ja, dat was toch wel jammer dat dat in het begin niet lukte. Maar gelukkig had ik na het EK nog een kans.
Is het moeilijk om met beide voeten op de grond te blijven staan als je die vergelijkingen met Ingebrigtsen krijgt? Want je loopt zijn record uit te boeken. Nou, dat is een jongen die is inmiddels wereldkampioen, Olympisch kampioen. Die is 5 jaar ouder, als ik het goed zeg. De media duikt erop. Mensen op Instagram gaan je de GOAT noemen. Terwijl daar nog ietsje meer voor nodig is. Het lijkt me wel lastig als dat allemaal op je afkomt.
Ja, ik vind het op zich wel meevallen om gewoon mezelf... Ja, het is gewoon makkelijk om mezelf te blijven, zeg maar. En ja, het is nu onder 18. Ja, moet je het bij de senior ook nog maar eens laten zien. Dus ja, dat, dat komt dan allemaal wel.
Okay, dus dat heb je in je hoofd zitten van het is nog maar onder 18 en ik moet het allemaal nog maar laten zien over een paar jaar eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Praat je daar in je thuissituatie ook veel over? Of hebben ze iets van, nou, dat houden we eigenlijk een beetje weg?
Nee, niet per se dat we het met opzet weglaten, maar niet echt komt het aan de orde, zeg maar.
En je bent hier ook wat minder, denk ik, toch? Want het is het jaar van ook van de verhuizing, zeg maar, geweest. Dat je je eigenlijk huis achter je laat.
Ja, meeste weekenden ben ik hier dan. En dan in de vakantie, omdat Lars er nu is, is het ook wel gezellig om hier te zijn.
Ja.
Hoe is dat op Papendal? Om op jezelf te zijn en voor jezelf een beetje voor te moeten zorgen?
Ja, het bevalt wel heel goed eigenlijk. Wat rustiger dan hier thuis. Zonder ouders natuurlijk. Maar ja, ik vind het gewoon een lekker plekje voor jezelf. Buiten trainingen vind ik wel lekker.
Moeten we ze het gewoon ook zelf even gaan vragen, Erik?
Ik denk het wel. Ja precies. Want dit is wel een mooi momentje is om even te schakelen. Ja.
Heb jij nog een vraag die we zeker aan pa of ma moeten stellen?
Wanneer komt mijn auto?
Lijkt me een goeie.
Die pakken we even mee zo.
Oké, even...
We gaan even een switch maken.
De grote wisseltruc vindt live plaats. Ja, je hebt de eerste vraag al gehoord, Marcel.
Nou ja, wat moet je met een auto als je geen rijbewijs hebt? Dus hij moet eerst maar zijn rijbewijs gaan halen. En dat zal meevallen als ik zijn drukke schema's zie met trainingsstages, trainingen, school. Wil je dan ook nog eens regelmatig in een auto stappen? Volgens mij kan ik nog wel een paar jaartjes sparen.
Was dat rijbewijs halen wel inbegrepen in de wetenschap? Nee? Of is niet inbegrepen?
Nee, maar ja, dat lag eigenlijk een beetje voor de hand. Volgens mij hebben we voor Lars ook het grootste deel betaald. En je kan niet de ene iets geven en de ander niet. Daar moeten we maar eens mee beginnen.
Weet je nog wanneer die weddenschap of in elk geval wanneer dat in het leven werd geroepen?
Ja, dat weet ik wel. Ja, kijk, Sandra die heeft volgens mij een PR van 4,19 op de 1500.
4,21.
Ja. Nou, 4,21. Ik weet niet hoe oud Lars was toen hij dat liep, maar het zal een jaar of 13, 14 geweest zijn. En Niels, die was 10 of 11. Dus het zijn echt nog, het zijn geen kleuters meer, maar het zijn wel hele kleine jongetjes die dan komen vragen van wat gaan we doen als jouw PR's lopen. En ja, eerlijk gezegd, hoeveel jongens lopen er in Nederland 3,39? Dat zijn er maar heel erg weinig. Dus waarom zouden die jongens dat ooit nog eens gaan lopen?
Dus het was voor jou ook helemaal geen probleem om daar een auto op te zetten, want dan komen ze toch niet in de buurt.
Nee, hoe groot is de kans dat ze als ze 19, 20 of 21 of 22 zijn, dat ze überhaupt nog hardlopen? Dat ze dan nog enigszins talent hebben om ook nog een sub 340 te lopen, wat ook niet helemaal voor de hand ligt. Ja, een beetje die kans schat ik in als heel laag.
Ja. Waardoor een auto tegenover mocht staan.
Ja, ik pikte maar wat. Hè. Ik wilde iets absurds zeggen. Van, ja, wat, je gaat het toch nooit halen. Dus ik kan alles op tafel leggen. Dus.
Maar je had niet het idee van, ik ben redelijk getalenteerd. Sandra, jij was redelijk getalenteerd. Het zou misschien wel eens in de familie kunnen zitten.
Ze waren echt nog te jong. Ja. Ik bedoel, echt wel. Niels had er wel echt al een paar keer de waarom de loop gewonnen. En Lars zit ook al bij de eerste drie op Nederlands niveau. Maar het zijn allemaal jongetjes van 11, 12 jaar. En er kan zoveel gebeuren. Er zijn maar weinig jongens van die leeftijd. Eigenlijk andersom. Als je nu de ranglijst erbij pakt en kijkt naar iedereen die onder de 340 heeft gelopen, bijvoorbeeld naar een steekproefje. En je gaat kijken wat die jongens deden toen ze 11, 12 waren. Ja, weet ik niet. Of kijk naar de jongens die de beste tijd, die bestaan niet ranglijsten van 11, 12 jaar. Maar hoeveel van die jongens zijn uiteindelijk later doorgebroken? Ja, ik denk dat het maar heel weinig zijn. Of 0, of 1, of 2. Ja. Dus dan ga je niet vanuit dat je eigen zoon is.
Ja. Sandra, wanneer hadden jullie door dat beide mannen wel een beetje talent hadden?
Ja, weet je, je ziet dat dan natuurlijk wel bij die nationale crossen wel, toch ook wel bij 13, 14, 15 jaar, dat ze iedere keer toch wel vaak op podium staan. Maar ja, precies wat Marcel zegt, in Nederland op het podium, of dat daadwerkelijk ook echt iets internationaals is, dat is best wel lastig te meten op dat moment. ja, wij zagen natuurlijk, wij zagen sowieso een drive. Op zich hadden ze die drive ook met voetballen al. Gewoon het beste uit zichzelf, zichzelf halen.
Want er zijn wel andere sporten gedaan, dus.
Ook, ja, ze hebben. Lars heeft echt tot en met de D's heeft hij gewoon gecombineerd. En ze hebben ook gewoon heel lang gewoon atletiek gedaan, hè? Naast de voetbal was het gewoon atletiek, deden ze alles.
Ja.
Ik denk uiteindelijk dat Niels iets eerder met een extra looptraining is begonnen. Omdat hij eigenlijk gewoon Lars achterna ging. Die ging naar de E's, ging die stoppen met voetballen. Zij zaten toen in die regio selecties. En op zaterdag konden ze daar natuurlijk nooit meedoen. Want ze voetbalden ook selectie. Ze voetbalden selectie. Dus dat kan je natuurlijk niet afzeggen. En dan vonden ze op een gegeven moment vervelend dat ze iedere keer die leuke regiotrainingen van de atletiek moesten afzeggen. Dus toen is Niels denk ik na zijn E ook gestopt met voetbal. En toen, ik denk dat ze toen 2 keer in de week sowieso algemene trainingen hadden. En op zaterdag en misschien 1 extra looptraining. Misschien zelfs maar 1 keer in de week die looptraining. Ze hebben eigenlijk het meeste getraind toen ze voetbalden en atletiek deden. Want toen hadden ze echt iedere dag. En het ligt naast elkaar hier. Dus ik kon, toen ze klein waren, kon ik van TC-veld naar Scorpio wandelen en terug. Periode dat we nog moesten rijden of brengen. Ja, nu het is hemelsbreed een kilometer hier vandaan. Dus dat is eigenlijk wel ideaal dat het altijd hier zo heeft plaatsgevonden.
Precies.
Ja. Werd er vroeger ook wel eens met z'n allen gelopen? Of ging iedereen zijn eigen kant op en was er niet een gezamenlijk duurloopje op zondag?
Nee, de jongens trainen niet zoveel. Dus als ze trainen, was het de groepstraining. Dus ze hadden niet zo vaak dat ze een individuele duurloop of zo moesten doen. Dat is pas op latere leeftijd gebeurd. En ja dan kan ik me voorstellen dat ik dan aanpikte. En de laatste jaren train ik vrij regelmatig met ze mee. Als ze rustige duurvormen doen, dan kan ik daar goed mee. En dat vind ik dan ook leuk. Maar vroeger waren niet veel gelegenheden dat ze iemand nodig hadden mee te trainen. Want het waren eigenlijk altijd groepstrainingen. Meer deden ze niet.
Is het wennen zonder die 2 mannen in huis?
Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Dat is zo. Ze zijn geen druktemakers, maar ze brengen wel sfeer en stemming. En dat is jammer dat nu even moeten missen.
Ja. Ja.
En jouw trainingen natuurlijk met de mannen.
Ja. Ik train eigenlijk altijd wel 1 of 2 keer per week met een van de jongens of allebei. En dat zijn voor mij natuurlijk geluksmomenten.
Ja.
Maar af en toe komen ze nog terug. Hè. Lars komt regelmatig terug. Niels komt regelmatig hier. En als er dan een gelegenheid is, dan pik ik weer aan.
Het zijn wel grote veranderingen natuurlijk als ouder. De ene gaat naar de VS om daar te studeren en in het college systeem te gaan lopen, hè, te gaan racen. De andere jongere zoon die gaat naar Papendal toe.
Ja, het kwam inderdaad in 1 keer tegelijk. We hadden die sprong die Niels natuurlijk heeft gemaakt. We hadden hier eigenlijk bedacht dat hij hier gewoon zijn gymnasium ging afmaken. En dat hij daarna inderdaad wel een keuze zou gaan maken. Waar ga ik een coach zoeken? Maar ja, dat ging gewoon sneller dan verwacht. En ja, weet je, misschien komt het ook wel doordat wij echt uit de atletiek komen. Dat we ook echt zien dat dit gewoon echt de beste beslissing is. Want het is echt gewoon super zoals hij daar zit en begeleid wordt aan alle kanten. Coaches, diëtisten, sportartsen, noem het maar op, trainingsmaten. Weet je, en het is ook maar Papendal. Hè? 70 minuten zijn wij er ook gewoon, als we dat willen. En ja, weekenden thuis, tussen de trainingskampen, dan is je inderdaad thuis. Maar ja, of als er wedstrijden zijn, dat is ook vaak in het weekend. Dus zo vaak is dat niet, maar het is altijd weer gezellig als ze er zijn. En zeker deze periode nu, dat Lars een maand thuis is en Niels ook hier is, is het... zorgt weer lekker voor reuring. Ja. Ik houd van zorgen, dus dat kan ik weer eventjes doen.
Kun je hem om 10 uur uit bed halen?
Ja, ja.
Als de mannen van de podcast onderweg zijn. Als
ze een kwartiertje aan het zijn. Hey, en hoe moeilijk is het als ouders om afstand te houden? Want jullie weten natuurlijk precies wat erbij komt kijken, zeg maar, om op hoog niveau te lopen. Ze krijgen natuurlijk schema's, je kijkt naar hun wedstrijden. Volgens mij kan het niet anders dan dat je daar enigszins kritisch naar kijkt, weet je, op een positief kritische manier. Hoe moeilijk is dat om daarmee om te gaan?
Ik heb het nooit als moeilijk ervaren. Ik heb altijd afstand gehouden van ze. Ik heb me nooit willen bemoeien met trainingen. Heb ik ook nooit gedaan. Bij wie ze ook trainen. Of dat nou een jeugdtrainer was of al een serieuze trainer. Ik heb er nooit mee bemoeid. Ik heb altijd afstand gehouden. Ik wilde de vader zijn en niet de trainer. En natuurlijk hebben we het thuis over trainingen. We hebben het thuis over wedstrijden, over atleten, over alles en nog wat met sport en met name over hardlopen gaat. Maar ik ga me niet bemoeien met trainingstechnisch inhoudelijk. Ik heb daar geen moeite mee.
Ik denk ook, zo moet het ook bijna, toch?
Zeker, Erik? Zeker. Zo moet het zeker.
Ik heb vroeger
het zit zo close op. Hè? Ja. Dus dit is ook wat je hoopt dat het zo is. Dat is ook waarschijnlijk de reden van het succes dat er is. Maar ik kan me toch voorstellen dat je kijkt toch een klein beetje mee over de schouder. Hoe gaat dit? Wordt iemand niet overbelast of wat dan ook? En ja, je hebt daar toch een soort...
Kijk, van de andere kant hebben we ook wel eens te horen gekregen. Wij zitten zo diep daarin dat wij het soms niet zelf in de gaten hebben hoe wij de sport hier, wat wij vanzelfsprekend vinden, kan voor een ander niet vanzelfsprekend zijn. Dus er is altijd wel natuurlijk een soort bespiegeling of iets dergelijks naar die jongens toe. En ook een soort het zetten van een bepaalde norm. En die is misschien anders dan in een ander gezin. Maar daar ben ik me niet bewust van. Maar ik weet zeker dat ik onbewust wel signalen zal geven naar ze. Maar ja, dat spijt me dan. Maar ja, dat is dan het ergste wat ze overkomt. Maar verder, ja, okay. Verder probeer ik gewoon een stapje naar achter te zetten.
Zeg maar sportbeleving, topsportbeleving. Ja, dat kennen jullie. Dat zit in jullie. Dus dat geef je ook makkelijker mee. En dat ervaar je als vanzelfsprekender dan misschien mensen van de buitenwereld dat doen. Maar zeg maar het pushen van jongs af aan, of het er kort op zitten en je continu tegenaan bemoeien, daar zijn jullie heel duidelijk in. Dat hebben we eigenlijk, daar hebben we ons verre van proberen te houden.
Ik vind het vooral moeilijk als er blessures zijn of als het ze niet lekker gaat.
Ja.
Dan wil ik er wel voor ze zijn, maar soms moeten ze dat natuurlijk ook gewoon alleen oplossen. En ik ben natuurlijk fysio en ik ben ook niet de fysio van de jongens, maar... Ja. Bij pijntjes ben ik natuurlijk wel de eerste die ze aanspreken. En dat vind ik ook moeilijk. Want precies wat Marcel zegt, ik wil eigenlijk gewoon moeder zijn.
Ja.
En soms moet je ook echt zeggen van, joh, ja, je kan nou niet lopen. Of daarom kijk ik altijd wel de eerste keer. Maar ik vind het heel belangrijk dat ze hun eigen medisch team ook hebben.
Ja.
Daar heb ik dan natuurlijk wel contact mee. Maar dat laat ik dan wel aan die personen over. En Niels heeft nu natuurlijk in Papendal helemaal zijn eigen team om zich heen. Ja, lag ze in Amerika en dat liep niet helemaal soepel. Dus daar hebben we wel contact over gehad. Maar ik wil dat ook liefst niet de visio voor de jongens zijn.
Nee, hoewel dus wel hier een paar meter verderop gewoon een hele visioruimte is ingericht in het huis. In een aparte ruimte. Met een mooie poster van Keniaanse lopers aan de muur. En een loopband, zag ik. En toen zei je wel, ja, die moet wel iets van de kant worden afgeschoven, want anders stoten die jongens hun hoofd.
Ja, klopt. Ja. Maar dat zijn hun eigen trainingen dan, hè. Kijk, als het buiten sneeuw ligt of het is echt een keer heel, heel slecht weer, want ze gebruiken de loopband niet vaak. Behalve in revalidatie, dan is het altijd wel makkelijk. Dan kan je gewoon stoppen als het niet gaat. Of als je nog, weet je wel, 10 keer 2 minuten moet doen. En je moet echt een bepaald tempo. Buiten is het ook altijd moeilijk als het dan weer lekker gaat. Ga je misschien toch weer wat te hard. Maar die gebruik ik vooral voor mezelf. Ik en mijn klanten of patiënten gebruik ik die ruimte vooral.
Ja.
En zij kunnen hier wel hun krachttraining doen als ze thuis zijn. Maar dan gebruiken ze de ruimte.
Is de afgelopen dagen gebeurd dat de twee mannen daar met de haltes stonden?
Gisteravond nog met Lars wat oefeningen doorgenomen. En ik verzorg natuurlijk wel massage ook. Dus dat, dat is eigenlijk... Best lang geleden nu, ja.
Hey, en Lars nu in Amerika. Jullie hebben zelf een verleden in Amerika. Vertel daar eens wat over. Hoe hebben jullie dat ervaren om te studeren daar en hardlopen te combineren?
Ja, voor mij was het... Ik heb daar natuurlijk maar een jaar gezeten. Dat was ook vanaf het begin mijn intentie. Want ik kreeg destijds... Was ik al gestart met mijn opleiding fysiotherapie. Kreeg ik een telefoontje van Wilma van Onna... Dat ze geïnteresseerd waren in mij om daarvoor een team te gaan lopen.
Over welk jaar hebben we het?
1992.
Okay.
En toen dacht ik wel van wow, dit is eigenlijk wel heel, heel vet. En toen ben ik gaan onderzoeken of ik dan mijn studie een jaar kon parkeren. Ik had net mijn propeduizen gehaald. En natuurlijk moet je daar dan ook vakken volgen in Amerika. Maar dan, die basisvakken zijn toch vaak van lager niveau. Dus dat was een hele mooie combi om daar lekker in prachtig weer mijn passie te kunnen uitvoeren. En daar hebben Marcel en ik elkaar natuurlijk ontmoet. Dus 30 jaar geleden is het in Amerika onze relatie begonnen. En het is eigenlijk wel heel leuk om dan nu te zien dat onze Lars 30 jaar later dezelfde stap maakt om, om ook te gaan lopen voor een universiteit.
En jij zat er al, Marcel, toch?
Ja, ik had er dan al een jaar op zitten toen Sandra het team kwam uitbreiden.
Wat was jouw motivatie toen om die kant op te gaan?
Het avontuur. Wel, voor mij was het echt een verrassing. Kijk, nu zijn er allemaal bureaus waar je kan aankloppen en die regelen van alles. Maar toen de tijd werd ik echt verrast door een telefoontje uit Amerika. En ik had er een aantal gehad. En toen begon ik eigenlijk na te denken, zou dat iets voor mij zijn? En mij leek dat eigenlijk wel een heel mooi avontuur. Dus dat heb ik gedaan. En als ik terugkijk, denk ik dat het een hele mooie overbruggingsperiode is geweest voor mij. Tussen junior periode en senior periode. Kijk, nu heb je die onder 23 categorie, die best ook leuk is met een toernooien. Die bestond in mijn tijd nog niet. En dan is het best een moeilijke sprong om van... ik kwam van 3,46 als junior. En toen ik terugkwam uit Amerika liep ik 3,39. Ik weet niet of ik dat in Nederland voor elkaar had kunnen krijgen. Want er waren toen de tijd niet zoveel wedstrijden die dat niveau hadden. En ik was dus met een 3,46 niet goed genoeg om wat kleinere internationale wedstrijden te lopen. Maar niveau in Amerika was prima. Dus ik heb heel veel harde wedstrijden gehad die mij vooruit hebben gebracht. En hebben laten zien waar mijn grenzen konden liggen. En ik denk dat heel mooi is geweest. En sowieso de ervaring in Amerika heb ik als bijzonder positief gezien. En heb ook eigenlijk altijd wel die boodschap ook tegen de jongens gezegd. Ja. Van als je de kans krijgt om met je lopen naar Amerika te gaan... doe het. Dat is mijn advies. Bekijk wat van de wereld. En
kom een leuke dame tegen.
Ja. Dat is dan wel een Nederlandse dame, hè? Ja.
Hoe ging dat? Wat was de eerste ontmoeting? Weten jullie dat nog? Vast wel.
Ja, dat was een beetje tricky van mij. Ik wist dat Sandra naar het zou komen, dat tweede jaar.
Jullie kennen elkaar al?
Nou ja, je kent elkaar van atletiek, hè? Atletiek is niet zo groot, dus ik wist wel wie Sandra Hofmans was. Maar we hadden nooit echt een gesprek of zo gehad. Totdat zij natuurlijk in die zomer begon te bellen met mij af en toe. Van, moet ik een winterjas meenemen? Wat voor... Nou ja, al dat soort zaken. Pauze, ja. Dat hoefde dus inderdaad niet. Maar Sandra moest eerder naar Amerika. Omdat zij nog van alles moest regelen voor school. En dat had ik natuurlijk het voorgaande jaar al gedaan. Maar ik ben ook een weekje eerder gegaan. Zodat ik haar kon opvangen. Nou en... Dus we hebben elkaar al snel goed leren kennen. Dus dat,
volgens mij, er lag gewoon een plan voor jou. Ja. Zij is aan het bellen en toen dacht jij, daar ga ik ook gewoon op inspringen.
Ze gaat mij niet voor niks bellen.
Ja. We kunnen eens wat proberen.
Ja. En voor jou, Sandra, hoe ging dat? We kennen nu zijn kant van het verhaal, zeg maar. Dus er lag een soort plannetje.
Ik
reis ook gewoon een week eerder af.
Ja, ik werd wel door coach opgehaald, weet ik. Want toen was Marcel er nog niet. Ik denk dat ik ietsjes eerder, 1 of 2 dagen eerder aankwam. Maar voor mij was het natuurlijk wel heel fijn dat er een Nederlandse jongen en ook Wilma die daar zat. Het is toch echt wel een sprong in het diepe. Dus ja, weet je, dan ga je automatisch, trek je met elkaar op. Hij liet mij campus zien. Hij woonde overigens buiten campus, omdat het zijn tweede jaar al was. Ik kwam gewoon in zo'n dorm. Ja, vanaf het begin af aan klikte dat gewoon. En we hadden wel zoiets van, ja, het voelt een beetje zoals vakantie, hè? Ik bedoel, je bent een jaar daar, zonder ouders. En na dat jaar hadden we ook zoiets van, joh, we zien wel hoe het verder loopt. Ja, nou ja, we zijn nu 30 jaar verder en twee lopende mannen erbij en het is goed gelopen.
Precies,
ja.
ontstaan in El Paso. Ja. En ik begreep ook wel dat het lopen in El Paso af en toe langs de Rio Grande af en toe ook best wel wat tricky was, of niet?
Ja, nogal. Ja, de eerste week, volgens mij was het de eerste, ben ik daar overvallen. Ik had een gouden ketting en het was daar natuurlijk 30 graden, dus je liep in de top, korte broek. En op zaterdag gingen we altijd een rondje langs die Rio Grande. Ik denk dat ik met Wilma liep, ik weet niet meer zeker. En daar stonden altijd van die Mexicanen in dat water, want dat was gewoon niet diep. En Ja, ik weet alleen maar dat er zo'n gast in één keer naar mij toe kwam. En ik had echt een beetje zoiets van, wow, ik word hier aangerand of wat dan ook. En voordat ik wist wat er gebeurde, stond hij al te zwaaien met mijn ketting bijna aan de andere kant van het water.
Ja, want in die periode dat jullie er zaten, toen vierden de Mexicaanse drugskartels, die vierden wel hoogtij in die periode,
daarna
toch?
Zijn er
Juarez, noem maar op. Ja,
ja. Gisteren is er een grote gevangenisopstand geweest. Of eergisteren gevangenissen waar 14 doden zijn gevallen. En dat was in Juarez. En dat is de grensplaats die eigenlijk andere kant van de Rio Grande ligt ten opzichte van El Paso.
Jullie trainingsplek.
Dus, ja, dus er is in 30 jaar is het niet veel verbeterd. En het is wel heel slecht geweest net nadat wij terug waren. Ja. Dus eind jaren 90 is echt heel erg geweest. Volgens mij de meest criminele stad van de wereld. Maar het is nog niet heel veel beter. Dus wij bleven met name aan de kant van El Paso hoor, in Amerika. En daar was best wel veilig, ja, als je er grens maar niet opzoekt.
Hey, en jouw stiepelcarrière, is die ook daar een beetje begonnen al? Of is het daar echt nog gewoon 1500 geweest? En heb je op een gegeven moment gedacht van, ik moet ergens gaan schakelen?
Mijn stiepelcarrière is eigenlijk begonnen als junior. Want ik ben toen, vanwege de opzet van de clubcompetitie, werd ik een beetje naar voren geschoven als junior bij AV Sprint. Ik zat bij Breda, om die stiepel te lopen op de competitie. En dat pakte goed uit, waardoor ik me toen ook kwalificeerde voor de wereldjeugdkampioenschappen, zeg maar de onder 20 WK. En daar werd ik toen 11e bij op dat toernooi. Dus dat was een goede start, maar ik vond het nog te vroeg om door te gaan op die stiepel. Dus ik heb me vervolgens een aantal jaren helemaal gefocust op die 1500. En dat waren mijn Amerika-jaren. Ik heb in Amerika maar één keer een stiepel gelopen. Dat stelde niet zo heel veel voor. Maar toen ik terugkwam, dan ga je wel denken, ja, 3,39 is dat nou mijn springplank naar de wereld als topatleet. Ik had veel wedstrijden gelopen en ik wist dat ik nog wel wat seconden eraf kon halen. Maar ik ging daar geen 3,35 mee lopen.
Nee, want volgens mij zat in die tijd ook Jim Svennooy daar.
Ja.
Noorse stiepelloper.
Mijn kamergenoot toen.
Ja. Was dat een van de mensen die jou stimuleerde om dat weer op te pakken? Want
ja, misschien ook wel. Hij was mijn kamergenoot en hij was de stiepelman bij de universiteit, terwijl ik altijd de mijler was. Ik wist dat ik een aardige stiepel in de benen had. En omdat die 1500 wel een beetje, denk ik dat ik begrensd was in mijn capaciteiten, ben ik vervolgens eens gaan proberen van wat kan ik nu nog op een stiepel. Hè? Ik heb veel gewerkt, ik ben wat ouder, ben wat sterker dan in mijn juniorjaren. Wat kan ik daarop? En toen is het heel snel gegaan. Want toen liep ik al heel dicht tegen die Europese limieten aan. Voor Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. En dat had ik bij de 1500, zat ik natuurlijk veel verder vanaf. Dus ja, dan ga je ook de schakeling maken. Ja, wat wil ik als atleet? Wil ik toch naar het toernooi toe? Dat is eigenlijk een beetje de eerste stap die je maakt. En toen ga je iets anders trainen en trek je wat meer hordes bij en wat meer techniek. En dan was het eigenlijk al heel snel duidelijk dat de stiepel wel mij heel erg goed lag.
En ging je naar die grote toernooien toe?
Ja. Eigenlijk vanaf 94 tot viertal jaar of vijftal jaar achter elkaar dat ik wel steeds heel dicht bij de limieten zat. Hè. Dus het was nooit zo. Niels die liep intussen afgelopen jaar, liep hij eigenlijk al in de winter in een solo-wedstrijdje ruim onder de limiet voor een toernooi. Maar ik heb altijd wel moeten worstelen met die limieten. Maar het lukt me steeds wel. Bijna altijd.
Ja, bijna altijd. Willen het er toch even over hebben. Hoe ging dat toen? Want je kwam echt bizar weinig tekort.
Ja, dat ach, ja, ik heb het intussen wel een plekje gegeven.
Even voor de duidelijkheid, het gaat over de limiet voor de Olympische Spelen.
Ja, het was 1996. Ik had een goede winter gedraaid. Ik wist ook dat ik niet de beste stiepelloper van Europa was. Dus het was voor mij altijd wel een challenge om een goede wedstrijd te vinden. Ja, wat beter dan Hengelo. De thuiswedstrijd, kom je als Nederlander toch wat makkelijker in de wedstrijd voor. Vroeger in het jaar, waardoor de echte toppers nog niet die vorm hebben onder 8 minuten te lopen. Want dat werd regelmatig gedaan in mijn tijd. Met goed gemoed gepland om in Hengelo te pieken in mei. Maar ja, die dag was het storm, 12 graden en alleen maar bakken met regen. Maar daar kan je niks meer mee doen op dat moment. Dus ik ben ervoor gegaan. Maar ik stierf iets te vroeg, denk ik. En ik was met de laatste waterbak ging ik nog samen met Patrick Zang over. Maar die ziet er niet goed uit. Ik heb daar foto's van, dan zit ik al heel scheef. Ja, ja, en de laatste kan ik me volgens mij nauwelijks nog herinneren. Maar ik heb ook wel de laatste balk nog wel, ben ik overheen gekomen. Ja, en dan kom je over de finish en dan hoor je verschillende geluiden. Ik dacht dat ik het niet gehaald had. Mensen gaven aan, ja, je hebt het net wel. Maar uiteindelijk was het dus 800ste van een seconde te traag. Waar de limiet 8.22 was, liep ik 8.22.08.
En ook toen waren ze al heel streng op de limieten.
Ja, ze waren streng op de limieten. En ach, ja, de speelde toen... Ik ging natuurlijk vragen of ze mij een vrijstelling wilden geven. Maar er waren nog twee andere gevallen in de Nederlandse atletiek. Die bij het NOC gingen aanvragen of ze ook buiten de limiet om toch mee konden. En dat maakte Kees natuurlijk niet zo sterk. Als ik de enige was geweest met 800ste, dan wie weet wat het NOC had gedaan. Ik denk niks. Maar kom je met drie gevallen in alleen nog maar de atletiek. Hè, en dan heb je het hele Olympische, ja. al die andere sporten nog niet eens meegenomen. Daar zullen ook wel weer wat uitzonderingen zijn geweest. Dus eigenlijk was de kans niet heel. En ik raakte geblesseerd niet zo lang na Hengelo. Dus ik had ook geen opvolgplan. Ik moest me heel erg forceren in mijn revalidatie om überhaupt nog een poging te kunnen doen voor de sluitingsdatum. Ja, en dat liep niet.
Maar hoe vaak heb jij gedacht, 800ste?
Ja, ontelbaar denk ik. En af en toe heb ik het nog wel. Ja. Kijk, als nu... Nu hebben we het thuis natuurlijk ook wel eens over de Olympische Spelen. Droom. En langzaamaan meer een realistische droom. Net zoals het voor mij een droom was die realistisch was. Want ik had er kunnen zijn. Dan denk je af en toe nog wel eens, ja, dat toch wel bijzonder geweest. Als ik daar was geweest.
Kijk je dan terug op zo'n race, ondanks dat de omstandigheden heel slecht waren, dat je het idee hebt van, ik heb het nog ergens laten liggen?
Nee.
Je hebt gewoon maximaal eruit gehaald op dat moment. Anders,
zeker.
Ik had het nooit anders aangepakt.
Die wedstrijd had ik geen 100ste harder kunnen lopen. Ja, ik werd in die wedstrijd derde en ik kon niet eens naar het podium. Dus er is een podiumceremonie geweest en daar heb ik niet op gestaan. Terwijl je derde in Hengelo voor mij zo een van de hoogtepunten van mijn carrière geweest.
Maar omdat je ergens in een foetushouding met duizeligheid
bij de medische staf onder behandeling was. Ja. Ja, zo diep was ik gegaan.
Niet alleen de spelen gemist, maar ook de podiumceremonie.
Ja.
Heb je toen flink moeten troosten, Sandra? Of moeten steunen?
Ja, vooral moeten steunen, denk ik. Ja, weet je, ik had hem dat natuurlijk als geen ander ontzettend gegund. Ik bedoel, eigenlijk is de wedstrijd op zich niks anders dan een WK. Die heeft hij twee keer gelopen. Maar ja, iedereen weet dat een Olympische Spelen qua entourage toch net even wat anders is. En ik denk ook als je dat wel meepikt, dat ook alles anders was gelopen. Ook dat gebeurt ook eens in je hoofd, hè. En dat vind ik wel het moeilijkste, denk ik. Dat er eigenlijk twee keer in Marcel's carrière wel... dat was de limiet, maar een jaar later... missen die, doordat hij de laatste balk aantikte en over de kop ging... missen die Nederlands record van Hans Koeleman destijds. En als je op dat moment wel zo'n Nederlands record loopt... ja, is alles in één keer anders. Ook met wedstrijden binnenkomen, met... Ja, weet je, dat zie je nu al in het klein natuurlijk bij Niels. Hè? Die loopt een Europees record van Ingebrigts uit te boeken. Dan is het voor zijn management makkelijker om in een internationale wedstrijd binnen te komen. Terwijl alleen de tijd van, toen was zijn PR denk ik nog 3.43. Ja, daar kom je normaal die wedstrijden niet mee binnen. Maar nu was het wel twee keer goud en een Europees record.
Ja, en dan dus, gaan de dingen rollen.
Ja, dus ja, maar van de andere kant, ja... We hebben gewoon, Marcel denk ik dat hij dat ook beaamt, ontzettend toffe jaren gehad in die topsportperiode. En als je terugkijkt zitten er waarschijnlijk meer downs dan ups. En toch zeg ik voor de volle 100%, ja, 200% waard geweest. Wat we er allemaal in gestopt hebben en voor terug hebben gekregen. Ook aan levenservaring, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen.
Ja. Je zei, intussen heb ik het plekje gegeven. Volgens mij is er ook iets met een voicemail. Ik weet niet meer hoe het zit, dus leg het vooral zelf uit.
Ja, toen de tijd had je nog zo'n apparaatje naast je telefoon staan.
Antwoordapparaat.
Wat dan een voicemail, een boodschap kon inspringen met zo'n cassettebandje. Dus Toen had ik inderdaad in eerste instantie gesproken van ik ben op limiet die acht. Maar toen dat misging, zeg maar, met die 800ste, had ik een boodschap van u heeft 800ste van een seconde om uw boodschap in te spreken.
En die is er nog lang op blijven staan.
Ja, die is lang op blijven staan, want het, uiteindelijk heb ik er niks meer beters mee kunnen doen. Nee.
Nee. Hey, inderdaad, al die ervaringen, waarschijnlijk, kijk, los van dat je je niet te geforceerd wil bemoeien met die loopcarrières van beide zoons, het is toch, hier kun je wat mee natuurlijk, toch? Omdat jullie het allebei zelf ook doorlopen hebben, omdat jullie weten hoe het was om vaak te trainen, om te gaan met teleurstellingen, om wel de aandacht te krijgen, om überhaupt al te hebben ervaren hoe het voelt om te leven een beetje in dienst van het hardlopen. Het is wel bijzonder, toch? Dat van vader op zoon gaat en van moeder op zoon. En dat die twee nu eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn.
Ja, het is prachtig voor ons om dit zo te zien. Het is een sport waar wij van houden. En waar we altijd met plezier hebben gedaan en nog steeds doen. En nu kan je dat nog helemaal van dichtbij bekijken door de prestaties van die jongens en al die wedstrijden weer bezoeken. Daar begon het ook mee. Hè. Je gaat weer naar naar al die crossjes, omdat die jongens daar lopen. En nu heeft het, nu krijgt het langzaamaan een ander niveau. En het is gewoon heel mooi om ze te volgen. En ja, we zullen ze af en toe best wel wat handgrepen hebben gegeven. Maar ze zoeken hun eigen weg daar ook daarin. De wereld is ook wat dat betreft veel veranderd. We hadden geen een hele andere manier van die wedstrijd al. Zelfs tot nu toe met de wedstrijd in Utrecht, de Utrecht meetings en in Wageningen die meetings. Het zijn allemaal prachtige wedstrijden, heel dat circuit in België. Ze hebben best wel veel keuzes. Dus, en dat had ik niet in onze tijd. Dat waren wat minder aanbod aan wedstrijden, denk ik. Dus we kunnen een hoop vertellen, maar we leven in een nieuwe tijd. En zij ontwikkelen zichzelf. En daar leren wij ook heel veel van, hoe het nu allemaal gaat.
Moeten we het niet gaan hebben over die nieuwe tijd dan?
Ja, zeker. Zeker. Alleen
hoe dat zo ervaren wordt.
Voor we daarna naar die twee gaan, wil ik ook nog heel even hier gewoon aan deze twee vragen. Hoe is het om hier in Oosterhout te lopen? Want dan vragen we het ook zo aan hen. Want volgens mij is het hartstikke mooi lopen hier.
Ja, prachtig. Ja, nee, dat is echt een luxe hier. We hebben een aantal bossen op loopafstand. Dus de kortste route naar het bos is iets meer dan een kilometer. Dan zit ik al in een bos.
Dat is luxe.
Dat is lekker, hè?
Ja, ja. Onvaart lopen.
We hebben stad, jongens, niet.
Ja, geen stoplichten. We hebben ook polders. Dus dat vind ik altijd fijn in het voorjaar. Hè. Dan begint die eerste zon weer te komen die je dan voelt. En dan wil je niet in het bos zitten in de schaduw. Dus dan kan je de polder in. En dan heb je van die open wegen waar weinig verkeer is. Waar je mooie rondjes kan lopen. Ja, er zijn verschillende bossen hier in de buurt, of in richting Dorst, richting Breda. Ik vind het fantastisch. Ik probeer zo min mogelijk dezelfde routes te lopen. En ondanks dat ik toch nog een keer of 5, 6 keer in de week loop en aardig wat kilometers maak, kom ik niet vaak op dubbele stukken. En dat vind ik absoluut de luxe hier.
En hoe is dat voor jou, Sandra? Want ik hoor je nog, Marcel, nog heel gepassioneerd over het lopen praten. Ja, ik weet dat jij dat ook heel graag wil, maar dat je af en toe fysiek een beetje wordt tegengehouden.
Ja, ik ben blij. Ik probeer 3, 4 keer in de week te lopen, maar de afstanden die Marcel loopt, dat lukt mij sowieso niet. En ik heb gewoon heel veel last van blessures, inderdaad. Ik zou heel graag best nog wel eens een keer ergens een halve marathon in het buitenland, gewoon voor de leuk naartoe werken. En niet per se om nou keihard te lopen. Maar gewoon wel zo'n heel traject weer te doen. En dat doe ik gewoon niet. Omdat het gewoon bijna altijd gewoon ergens wel weer misgaat. Dus ik ben eigenlijk vooral, als ik terugkijk naar afgelopen jaar, ben ik periodes best veel aan het lopen geweest. Maar ben eigenlijk altijd aan het revalideren. Dus dan zit ik weer op mijn 10x2 minuten, 5x3 minuten. En ja, nu zit ik wel weer op 30, 35 kilometer
ver
in de week.
Ver genoeg om de bos gelijk weer te kunnen halen.
Ja, ik zit gewoon wel in het bos. En ik geniet ook nog steeds ontzettend van het lopen. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. En dat geeft me gewoon ook rust in mijn hoofd.
Ja.
Ja. Zelfs als het bijna altijd revalideren en opbouwloopjes zijn, ook dan geniet je er nog van.
Ja, anders zou ik allang gestopt zijn met al die revalidatieloopjes. Als ik het lopen niet leuk zou vinden. Ik doe in de winter dan ook spinning en ik probeer ook 2 keer in de week wat krachtcoördinatie te doen. Ik doe wat yoga pilates. Maar ja, dat gaat toch allemaal minder vanzelf als dat ik hier lekker mijn loopspullen aan doe. En mijn schoentjes en de deur uit van ik ben eens even weg.
Ja. 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 Herkenbaar, denk ik, Erik.
Ja, 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 zeker. Ja. 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 Het is, is die age, hè? Het wordt, we worden wat ouder. Ja.
Zullen we door naar weer een grote wissel?
Ja, vind ik een goeie.
Ja. Gaat allemaal live, hè?
Voor het onderbreken, toch?
Kijk, want Papendal is leuk. Jeruzalem is leuk. North Carolina is leuk. Maar hoe leuk is lopen in Oosterhout, mannen?
Ja, ik vind het heel leuk. Zoals mijn pa net al zei, het bos is hartstikke dichtbij. De baan is ook 2 kilometer, wat voor ons ideaal is. Er is een lang fietspad langs het kanaal, wat 10, 15 kilometer rechtdoor gaat, waar je ideaal je tempo's kan doen. Ja, alles waar je maar om kan vragen, denk ik.
Ja.
Kennen jullie een beetje jouw straat onderhand? Die 2 lange jongens die hier door de straat heen gaat?
Nee, nog niet. Nee.
Ja, de laatste tijd natuurlijk niet meer zoveel gezien hier, maar misschien daarvoor in het oude huis. Maar ja, de afgelopen half jaar hebben Niels en ik hier denk niet heel veel gelopen.
Nee. Hey Lars, voor jou was het inderdaad, was jij denk je ook naar North Carolina gegaan? Als je niet al die verhalen van je ouders kende. En ook de mooie kant ervan, van hey, daar doe je echt veel levenservaring op. Het is 1 grote avontuur. Was je het sowieso gaan doen, denk je? Of heeft dat wel geholpen?
Vind ik lastig om te zeggen, omdat ze mij wel natuurlijk op het idee hebben gebracht. Dus ik denk dat wel de eerste reden was waarom ik ernaar ging kijken. En daarna is het natuurlijk gewoon heb ik verder onderzoek gedaan kijken. Het is daar gewoon wat idealer om sport en school te combineren dan hier. Ik heb hier natuurlijk wel eerst 2 jaar gewoon HBO gedaan. En dat was toen in de coronaperiode. Dus voor mij was dat ideaal dat alles online was. Maar ik keek daar ook op terug van ja, als ik dat op school had moeten doen, dan was het heel lastig geweest om sommige trainingen te halen. Als je een keer dubbel moest trainen, was dat ook hartstikke lastig. En daar is het gewoon ja, wat beter gepland voor de atleet, zeg maar.
Heb je al je gouden kettingen nog?
Ik heb helaas geen gouden kettingen. Maar, ja, dan kan je ze ook niet kwijtraken. Dus
ja, precies. Is het vergelijkbaar, denk je? Of is het een totaal andere omgeving, totaal andere tijd ook? Is het vergelijkbaar, dat bedoel ik te vragen, met het avontuur wat je ouders toen in de jaren 90 hebben gehad?
Ik denk dat het wel heel anders is. Ja. Sowieso hebben we het natuurlijk anders ervaren. Het is ook een totaal andere plek in Amerika. Ik denk dat het toch wel een paar uur vliegen is naar El Paso vanaf North Carolina. Omgeving zal ook wat anders zijn. Ik denk dat het daar sowieso was het daar wat warmer. Ik denk waar ik zit is het over het algemeen iets warmer dan hier in Nederland. Maar wel gewoon een beboste omgeving en... Ik denk dat dat wel een groot verschil is.
Je loopt vooral in de bossen?
Ja, over het algemeen wel. Er is een bos waar het crossparcours is van onze universiteit. Is denk ik 500 meter van de baan af. Daar lopen we veel duurlopen. En we hebben op 4 of 5 kilometer afstand is er een groot bos met een paar voetbalvelden waar we vaak tempo's doen. En op elke zondag gaan we naar een trailrondje waar we een duurloop doen. Dus ja, het meeste lopen wel in het bos, ja.
En hoe moeilijk is het en hoe fijn vind je het om daar zo competitief te moeten lopen? Om jezelf weer in dat team te lopen?
Nou ja, het motiveert sowieso om in een team te lopen. Kijk, hardlopen is natuurlijk een individuele sport. En dat vind ik zeker ook fijn. Daarom heb ik ook deels voor de sport gekozen. Maar vooral bij de crossen heb je toch meer een teamgevoel. Omdat je als team moet kwalificeren voor nationals. En dat brengt toch wel iets wat je lang niet gehad hebt. Ik heb natuurlijk gevoetbald. Daar zit je in een team en dat is heel anders dan voor jezelf lopen. Maar ik denk dat het wel een goede afwisseling is. Ik heb daar natuurlijk nog geen indoor of outdoor seizoen gehad. Dat is meer individueel, omdat iedereen natuurlijk andere afstanden loopt en je moet jezelf individueel kwalificeren voor nationals. Maar voor de cross moet je dat toch met z'n allen doen. Het is wel bijzonder hoe iedereen daar elkaar motiveert tijdens wedstrijden, tijdens trainingen. Ja, dat is wel gewoon een hele mooie ervaring.
Ja, en hoe is het niveau? Schrik je daarvan? Dat je denk je zoveel jongens van jouw leeftijd allemaal op dat niveau kunnen lopen?
Ja, zeker. In het team zit ik, ik zou zeggen in ieder geval wel top 10. En dat wisselt dan welke ligt aan welke afstand ik loop. Maar het was vooral even wennen bij die eerste crossen. Want ja, als je Waranda loopt, in mijn laatste jaar Waranda loop, wat dan de grootste cross in Nederland is, ja, daar loop je dan top 10. Dan denk je wel dat je nog wat voorstelt. En dan loop je daar een cross met 500 man en dan word je 150ste of zo.
Ja, precies.
Ja, wat ben je aan het doen? En dan loop je ook je eerste 3 kilometer voor je gevoel bijna all out. En dan loop je gewoon 200ste, 300ste. Dan denk je, ja, zo goed ben ik ook al niet. Ja.
Dan blijkt alles relatief.
Ja, precies.
En dan word je even op je plek gezet. Ja. En is dat ergens tof? omdat je denkt van holy shit, zo hoog is het niveau blijkbaar en dan voel je de drang om te verbeteren? Of denk je, goh, ik dacht dat ik verder was en dat er meer in zat voor mij?
Nee, vooral dat tweede. Eerste, ja. Natuurlijk. Ja, nee, ja. Ik vind het gewoon, ja, het is gewoon gaaf. Je kan gewoon zien hoe je jezelf verbetert. Je weet alleen maar dat je gaat beter worden. Dus ja, het is gewoon motiverend om daar verder omhoog te gaan. Ik had verder ook, natuurlijk, je weet gewoon dat je... kijk, dat het niveau dat Niels heeft is uniek. En ik weet dat ik dat ook niet had. Dus ik ging daar ook niet heen met de verwachting van... ik ga hier even alle crossen winnen. Dus ik wist wel ongeveer waar ik zat. Maar het is wel ja, een stuk anders dan hier in Nederland. Want hier ga je niet zomaar 150 worden bij een cross.
Ja. Bel je dan wel eens met je broer? Denk je, wat de fuck is hier aan de hand?
Zeg ja,
wat?
Dus ik zat... ja, nou, hij had dus natuurlijk die 2 medailles in Jeruzalem gehaald. En toen ben ik kort daarna naar Amerika gegaan. En toen had hij dus besloten om nog even een paar wedstrijdjes te lopen voor zijn... om wat betere tijden te lopen, zei hij. En dat was dan vooral gefocust op de 1500 en de 3000. Maar zijn eerste wedstrijd was een 800. Die hij even voor de leuk wilde lopen. En daar loopt hij dan 1:46. Ja, dat krijg ik dan te horen. En denk ik ook van, ja, klopt dit? Dus gelijk bellen en denk van, ja... Dat was echt bizar om dat daar mee te krijgen, zeg maar. Aan de ene kant baal ik dan van, ja, daar had ik echt wel bij willen zijn. Want het is echt bijzonder wat hij doet. Maar hij moet natuurlijk gewoon zijn ding doen. Het is gewoon echt gaaf dat hij... die tijden wegzet.
Ja, maar mijn vraag was ook een klein beetje van, bel je wel eens met je broer toen je die eerste cross daar had gelopen en deel je dan die ervaring van, jeetje, ik waren de cross top 10, ik loop hier eventjes, dan word ik 150ste.
Ja, ik heb dat al even laten weten hoor, dat ik daar niet heel hoog ben geëindigd, maar ja, ik bedoel, daar kunnen we goed over praten en ja, dat helpt denk ik ook gewoon met het proces om jezelf beter te maken.
Hebben jullie elkaar vaak gestimuleerd? Jongere periode. Jij bent de oudere van de twee. Hoe is dat een beetje ontstaan? Heb je een lange tijd gelijk niveau gehad?
Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat mijn invloed is op Niels. Ik weet alleen wat zijn invloed is geweest op mij. En natuurlijk, als je zeg maar toen hij 10 was en ik 13, dan ben ik beter omdat ik gewoon ouder ben. Ik ben groter, verder uitgegroeid. Dus dan is het logisch dat je wat harder loopt. En op een gegeven moment kwam Niels al steeds dichterbij. En in het begin, als je dan nog wat jonger bent, is dat niet altijd leuk. Dan is het van, hey, verlies je nou van je jongere broertje? Ja, dat is ook niet, dat wil je niet altijd horen. Maar ik denk dat ik de meeste wedstrijden wel gewoon toen nog voor Niels zat. Nou, de eerste wedstrijd dat Niels echt doorbrak, volgens mij, was een 3000 in Utrecht. Volgens mij was het in 2020. Dat was het jaar waar ik een beetje in mijn achterhoofd had om het EK 120 te halen. Wat uiteindelijk waar ik ver af zat hoor. Maar ik denk van nou, als het allemaal klikt, dan moet ik een kans hebben. Die limiet was 8:20 volgens mij. En Niels wilde toen voor het EK onder 18 gaan.
8:32
was de limiet. En dat was bij Niels een stuk realistischer, maar nog steeds wel. Nou, dat moet hij wel voor doorlopen, want zijn pijl was toen ook net onder de 9 volgens mij. En Niels en ik komen allebei in de eerste serie in de U-track. Net als laatste erbij. Dus we wisten nou, we lopen ergens achteraan. Daar beginnen wij ook. En ik blijf daar lopen. En hij schuift op. En ik zie hem steeds verder opschuiven. Ik denk, wat is die nou weer aan het doen? En op een gegeven moment ga ik de laatste ronde. En ik zie Niels al 150 meter verderop lopen. Ik denk, wat is die aan het doen, joh? En die loopt daar 8:17. Of 8:18, wat liep je?
Ja, 8:17.
Ja, en die loopt daar gewoon de limiet voor het EK 120, terwijl die 16 was.
Dat hadden we niet afgesproken.
Ik denk van, wat is dit nou weer? Maar dat was het moment waarop ik dacht van, ja, dit is gewoon iets bijzonders. Wat die jongen doet, want dit is, ja, die liep daar gewoon allemaal leeftijdsgenoten weg. En ook de senioren. Ja, dat was wel bijzonder.
Hoe zou je jullie band beschrijven, Niels?
Ja, wel hecht, denk ik. Voordat hij naar Amerika was, trainden we eigenlijk iedere dag gewoon samen. Zelfde coach, zelfde programma. Dus ja, dat ging wel goed. En buiten het lopen doen we ook gewoon dingen samen. Dus,
hoe vaak spreken jullie elkaar?
Denk wel. Minimaal een keer in de week, 2 keer, 3 keer in de week, zoiets.
Appen, FaceTimen, of hoe gaat dat dan? Als jullie niet op dezelfde plek in de wereld zitten?
Ja, appen en FaceTimen.
Ja.
Ja.
Ben je daar al op een keer op bezoek geweest? Wil je dat?
Ja, we hebben hem toen afgezet. Toen we daar op vakantie gingen, toen zijn we daar een dag geweest, geloof ik. Nu ben ik aan het kijken of ik... In maart ga ik naar Flagstaff op stage, dus misschien dat ik dan een paar dagen van tevoren nog langs kan komen.
Ja. En jullie volgen elkaar denk ik op de voet, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja. Voor jou zitten denk ik een paar bijzondere trainingskampen ook aan te komen.
Ja, klopt.
Flagstaff en wat nog meer?
Ja, misschien nog Kenia over 2 weken. Maar dat hangt een beetje af van hoe de opbouw gaat. Maar ja, sowieso Flagstaff dan in maart, april. Dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja.
Want je hebt het over die opbouw, hè? Je komt terug van Vijver. Hoe gaat het daar nu mee?
Ja, buiten het lopen merk ik er niks meer van. Alleen met lopen heb ik gewoon een hoge hartslag. En totdat die weer een beetje teruggaat naar normaal, moet ik gewoon rustig blijven lopen en geduld hebben.
Precies, dan kan je gelijk je school nog een beetje inhalen. Dan.
Ja.
Ook niet onbelangrijk.
Want wat studeer jij in de VS?
Ik studeer exercise science.
Okay.
Maar het is wel een stuk anders dan hier in Nederland, toch? Want ja? Je moet daar gewoon elk semester je vakken bij elkaar kiezen. En je hebt dan een paar kernvakken die daadwerkelijk toepasselijk zijn op je studie. Maar ja, je hebt ook gewoon vakken die er totaal niks mee te maken hebben. Je krijgt daar geschiedenisvakken, een vreemde taal, wat normaal hier helemaal niet nodig is bij een HBO of een universiteit. En het niveau ligt ook vooral het eerste jaar wat lager. Ik heb ook wiskundevakken gehad dat je gewoon hier, dat je normaal de middelbare school krijgt. Dus ja, op zich is het in het begin niet heel erg, omdat je natuurlijk gewoon vooral je tijd kan besteden aan hardlopen. Maar natuurlijk worden die vakken met het semester wel wat lastiger.
Is het lastig om, school erbij te blijven doen als je eigenlijk zo erg met hardlopen bezig bent?
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het eerste semester dat ik daar zat, dat ik überhaupt niet heel veel voor school heb hoeven doen. Okay. Maar ik denk dat het wel, het werkt wel dat je daar in een team zit. Want iedereen is daar wel ook gewoon serieus bezig met zijn school. Er zijn, ik denk een deel van het team vindt hardlopen belangrijk, maar er zit ook een heel groot deel van het team die daar gewoon eigenlijk voor een studie zit. En daarbij hardloopt, zodat ze misschien een scholarship krijgen. Maar meestal is het gewoon, je hebt in de ochtend tot de middag heb je school, dan heb je even niks, dan trainen we. Dan ga je eten en dan is het meestal in de avond dat je gewoon huiswerk gaat maken. En dan zit er altijd wel een deel van het team zit ergens bij je in studieruimte of wat dan ook te studeren. En daar ga je meestal gewoon heen. Dus dan doe je altijd al wat. Dus ja, je wordt altijd wel gestimuleerd om in ieder geval gewoon je schoolwerk netjes af te maken. Ja. En je moet natuurlijk ook gewoon goed genoeg staan om voor het team te blijven lopen. Ja. Zijn je punten te laag, dan kan je niet meer naar wedstrijden of niet meer meetrainen. Dus
wat dat betreft zit er zeg maar een sportieve druk ook op je huiswerk. Je moet het gewoon doen, anders mag je niet.
Ja.
Maar het gaat je vrij makkelijk af, als ik het zo hoor.
Nou ja, tot nu toe wel.
Vooralsnog.
Ja, we gaan zien hoe het volgend semester gaat, maar ik denk dat het wel goed moet komen. Je hebt in ieder geval genoeg tijd daar om je schoolwerk af te maken. En, ja, dat moet wel goed komen, denk ik.
En voor jou nieuws?
Ja, gaat wel redelijk. Ik doe mijn examen in 2 jaar, dus ik heb de helft van de vakken. De eerste periode was wel druk, omdat ik op Papendal kwam. En toen had ik meteen die 2 internationale wedstrijden. En ja, toen kwam alles, zeg maar, met alle aandacht en zo. Was het wel lastig om wat aan school te doen. Maar nu hebben we een goed plan voor periode 2, dus dat komt wel goed.
Wat is het plan?
Trainen en leren.
Okay.
hoe moeilijk is het om die balans te houden? Want ik kan me voorstellen, je bent enorm gestimuleerd met het lopen. Je wil daar wat in bereiken. Je weet dat daar waarschijnlijk een toekomst voor je ligt. Maar tegelijkertijd wil je ook die studie wil je afmaken. Ja. Hoe moeilijk is dat om keuzes te maken soms? En om goed gefocust te blijven op niet alleen je sport, maar ook je studie?
Op stages is het wel lastiger, omdat je dan 2 keer traint, tussendoor even slaapt. Dus dan heb je weinig tijd en die moet je dan goed benutten, zeg maar. Dus dat is wel lastiger. Maar thuis is het wel gewoon redelijk makkelijk. Omdat je dan gewoon, je gaat naar school. Daarna doe je gewoon je huiswerk en heb je gewoon ruim de tijd na je trainingen, zeg maar. En dan ben je niet met het team. Dus dan, dat is ook geen excuus om niet geen huiswerk te maken, zeg maar. Dus thuis is het wel een stuk makkelijker.
En ben je ook zo gedisciplineerd als je erover praat?
Misschien iets minder, maar ik krijg wel gewoon mijn huiswerk af.
Ja. Okay.
Wat staat er het komende jaar op het programma voor jullie jongens? Qua wedstrijden, welke zijn voorzichtig al met rood omcirkeld?
Voor mij nog niet echt iets wat een bepaalde wedstrijd of zo. Ik ga daar gewoon eerst ervaren. Het is natuurlijk mijn eerste indoor- en outdoor-season daar. Dus ik weet ook niet welke wedstrijden nou precies, waar we allemaal heen gaan. Welke normaal zijn, welke belangrijk zijn. Dus ik ga het daar gewoon lekker ervaren en kijken of ik goede tijden kan lopen. En waarschijnlijk ben ik dus al in mei of juni terug in Nederland. Dus misschien dat ik nog wat baanwedstrijden hiermee pak.
Ja.
Maar ja, ik ga gewoon daar genieten. Kijken hoe die wedstrijden zijn, want dat is natuurlijk een totaal andere ervaring dan hier. Je ziet wat meer plekken en dan gaan we wel zien waar het schip strandt.
En wat is de afstand waar je zelf op richt daar?
Het zal ergens tussen de 1500 en de 5 kilometer zijn, denk ik. Ik denk indoor vooral de mijl en de 3000 wordt. Auto zal het 1500, 5 kilometer zijn.
Voor jou een beetje dezelfde afstanden, denk ik, toch?
Ja, denk het wel. We hebben nog geen plan gemaakt voor het outdoor seizoen. Behalve de EK 120, daar moet gepiekt worden.
Wat zijn je belangrijkste doelen waarin je momenteel kunt verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld fysieke doelen ook? Of je moet natuurlijk veel verder kijken dan waar je nu staat. Je hebt mooie prestaties gehaald, maar even gek gezegd, je bent er nog lang niet. Je bent nog lang niet daar waar je moet zijn. Hoe hebben jullie dat? Heb je een soort lange termijn planning dan?
Ja, die heeft mijn coach in zijn hoofd. Dus ja, daar weet ik niet heel veel van af. Dat maakt me ook niet echt uit, omdat ik hem gewoon vertrouw van wat goed is. Maar ja, sinds ik bij hem zit, zijn we aan het werk aan veel dingen buiten het lopen. Dus mobiliteit, core en dat soort dingen, zeg maar. En natuurlijk, het lopen blijft ook belangrijk. Dus dat zal ook wel, bijvoorbeeld de omvang zal iets hoger zijn dan vorig jaar.
Heb je voor jezelf een idee waar je welke afstand echt jouw afstand zou moeten gaan worden?
Niet echt. Ik hoop 1500, want die vind ik het leukst.
Dat vind je echt een spectaculaire afstand om te lopen ook?
Ja. Maar ja, de 800 vind ik leuk. 5000 vind ik leuk. Dus maakt me eigenlijk niet echt uit.
Jullie zijn dan volgens mij...
Ik zie het vanzelf wel.
Ja. Jullie zijn volgens mij wel redelijk dezelfde type lopers. Als jullie nou samen een training mogen kiezen. Jullie rijden straks naar de baan in Scorpio. Wat gaan jullie met z'n tweeën doen?
Dat is een goeie.
Wie van de twee neemt het initiatief dan?
Ook een goede vraag. ik denk dat we er even samen voor moeten zitten. Ik ben altijd wel een fan van kilometerhalingen. Dus 10 keer een kilometer met een minuut pauze of zo. Ik weet niet hoe Niels daarover denkt.
Ja, prima.
Volgens mij zei je tegen Kipchoge ook toen, ik vind het wel leuk om gewoon een blokje ant, dus 2 kilometer bijvoorbeeld, en dan gaan we daarna nog een paar keer 300 meter rammen.
Ja.
Toch?
Ja, vind ik wel leuk.
Toen schoot hij in de lach, want toen dacht hij, dat vind ik ook mooi, maar dat deed ik toen ik 5000 meter loper was. Dat doe ik nu als marathonloper, doe ik toch hem wat anders, dan zal het eerder die kilometer herhalingen zijn. Maar jij houdt volgens mij ook echt nog wel dat hoort natuurlijk ook bij een 1500 meter loper. Echt wel die kortere baanafstandjes ook.
Ja, klopt. 400, 300 en zo. Ja, dat is wel, vind ik wel leuk.
Wat mij toen opviel, en je zat tegen de grootste marathonloper aller tijden. Maar volgens mij is jouw focus ligt echt nog op de baan. Je hebt dit najaar heb je af en toe ook aan de weg geproefd. Jullie doen crosses natuurlijk. Maar als je volgens mij hier aan de eettafel zit, dan is het echt de baanatletiek. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dus voor mij wel in ieder geval. De weg vind ik leuk om een 5 kilometer te doen bijvoorbeeld. Maar ja, de baan is toch wel, zeg maar, in mijn hoofd de centrum van atletiek.
En voor jou?
Ik denk dat je vanzelf, naarmate je ouder wordt, iets meer naar de weg gaat. Of in ieder geval, zo is dat denk ik voor mij. Ik denk als je nog jong bent, dan heb je vanzelf nog wat meer snelheid. Dus ik wil zo lang mogelijk nog die 1500, 3000 ook nog goed proberen te lopen. Maar ik denk dat je vanzelf, naarmate je ouder wordt, wat langere afstanden gaat kiezen. En dan lijkt me ook zeker leuk om in de toekomst op de weg te gaan lopen. Of dat nou een 10 of een half of een hele marathon is. Maar dat zie ik over een aantal jaren wel. Eerst nog even lekker op de baan lopen.
We zijn het net eigenlijk vergeten te vragen. Maar hebben jullie ouders marathons gelopen? Ja, ik zie meteen
eentje.
Ah, oké. Hebben jullie ernaar gevraagd of horen jullie het nu voor het eerst?
Nee, ik hoor het wel. ik weet het wel, maar het is allebei ik heb het gevoel dat ze, dat hebben ze ook allebei op latere leeftijd gedaan. Ze hebben het niet in hun carrière, topcarrière gedaan. Ook niet gelijk daarop aansluitend. Lijkt me wel leuk om zelf wel proberen een marathon te lopen. Echt, terwijl je gewoon nog piekt. Dus niet op je 50ste of zo, maar wel gewoon mid 30 of zo.
Ja.
Maar ja, we zien wel hoe het loopt.
Ja, ik moest het toch even vragen, Erik, want we kunnen natuurlijk niet het jaar beginnen zonder
over de marathon te beginnen. Nee, ja. zeker niet. Als we het over de marathon hebben, Niels, weet het, wat zegt zo'n afstand jou? Heb je zoiets van, je zit nog helemaal in de baan. En heb je, vind je het leuk om naar te kijken?
Ja, dat wel natuurlijk, maar zelf lopen moet ik nog niet aan denken.
Nee, absoluut niet, logischerwijs. Maar Bill, hoe kijk je er tegenaan? Je hebt met de grootheid als Kipchoge aan de tafel gekeken. Is gezeten, zie je zijn race ook? Kijk je daarnaar?
Ja, ik kan gewoon de volle 2 uur zeg maar voor de tv zitten. Zonder dat het saai wordt voor mij. Dus,
je had er speciaal de wekker voor gezet destijds.
Ja.
Toch? Hij zat tijdens de race ging die. De enige.
Ja, het start om 9 uur. Hè? Ja, dan moet je de wekker wel zetten, begrijp ik. Ja.
De enige reden om heel even het beeldscherm te verlaten, dat was het smeren van een broodje hagelslag, volgens mij.
Ja, precies. Ja.
Niet
ja.
Onbelangrijk.
Ja. Ik vond het tof bij deze hardloopfamilie.
Zeker. Volgens mij gaan we er nog veel van horen.
Dat denk ik ook. Sowieso natuurlijk gewoon het komende jaar gaan we jullie in de gaten houden. Maar ik hoop de komende jaren. Want het is, dit gaat nog jaren door.
Ik denk het wel. Er komen nog Olympische Spelen aan. Die, volgens mij is die hele Olympische droom hier in huis nog steeds levend. Ja. En realistisch aan het worden.
Ja.
Dus in Amerika valt er nog veel te halen. Er worden volgens mij bij de senioren nog wat kampioenschappen worden links en rechts binnengehaald. 50 plus, het wordt nog aardig meegedaan. Dus het is niet zo dat zeker. Dus het is niet zo dat de medailleregen minder wordt. Volgens mij wordt er ook nog wordt er op topniveau nog gemasseerd, zo links en rechts bij grote evenementen. Want de Kenianen hangen niet alleen aan de muur, maar worden volgens mij ook onder handen genomen nog. Dus het ademt nog steeds topsport hier. Ja. Dat zal nog wel een tijdje blijven duren, denk ik.
Ja, zeker. Mooie aftrap voor 2023.
Ik hoop het wel.
Wij hebben ook mooie plannen, Erik, maar daarover nog helemaal niks.
Nee, daar blijven we over gesloten. Net als de vaste gast Abdi. We geven niet alles.
We geven niet alles prijs. Nee, zeker niet. Dus tot die tijd, blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.